Laat het vuur branden. Laat het vuur weer branden. O Heer, laat het vuur weer branden. Laat het vuur weer branden. En we zijn alweer toegekomen aan de laatste letter van het woord. Liefde. Liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Zijn drijfveer was liefde. Een bewogenheid. Liefde. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst eventjes een aantal dingen gewoon heel kort even delen. Ik wil aan alle host, kringleiders, dat jullie alvast een datum in jullie agenda gaan schrijven. Dat is 28 juni. Dat is op een vrijdagavond. En ik wil jullie graag daar allemaal ontmoeten. We gaan om 6:30 beginnen. We gaan heerlijk lekker wat eten met elkaar. En dan gaan we een terugblik hebben, maar ook een vooruitblik. En ik wil jullie dus allemaal alvast uitnodigen om die datum in je agenda te schrijven. De details volgen nog. Dus 28 juni, schrijf het in je agenda. Een host celebration. En dat gaat hier in de Breedpleinkerk. Dat gaat hier gebeuren. Aanstaande dinsdag is er gebed voor Israël. Dus nu heel erg belangrijk dat wij staan met het volk Israël. Dat er gebeden wordt ook in deze gemeente juist voor het volk Israël. Aanstaande dinsdag om 7:30 in het LWC is er weer een moment dat we bij elkaar willen komen om de Heere God aan te roepen voor zijn volk. Onder leiding ook van Anneke en van Ria. En de eerste 2 weken van juni, ik zal ze als het ware de Israëlweken noemen, wil ik heel bewust gaan stilstaan over het volgende. Er is een enorme geestelijke strijd gaande rondom het volk Israël. Dat heeft u wel gemerkt. En ik denk ook dat het zijn plaats heeft om als gemeente stil te staan. Wat gebeurt er nou daadwerkelijk? En ik wil dus op 2 juni en op 9 juni, ik heb er ook een plaatje van, wil ik spreken over die geestelijke strijd rondom Israël. En ik wil het als het ware ook even weghalen bij het politieke. Maar gewoon de Bijbel onderwijzen. Wat zegt dan de Bijbel over de geestelijke strijd die momenteel plaatsvindt met betrekking tot Israël? En het wordt een tweeluik. En ik heb het zo op mijn hart. Ik ben al heel erg ijverig aan het studeren en ermee bezig. Van Heer, wat mag ik de gemeente brengen met betrekking tot dit toch wel zwaar beladen onderwerp? En ik wil eigenlijk aan u vragen om echt allemaal te komen. 2 juni, 9 juni. Nodig mensen uit, want ik geloof ook dat er dingen gaan horen waarvan ik denk van, zo had ik het nog niet op die manier gezien. Dus echt vanuit Gods woord, stuk onderwijs, bemoediging, aanmoediging op 2 juni en op 9 juni. Ja, schrijf het in uw agenda. En ook daarin is er op 2 juni, want u weet, ook de Breedpleinkerk is gebruikt ook in de Tweede Wereldoorlog als een plek waar Joden zijn ondergedoken geweest. Hierachter, daar worden ook de oorlogszolders genoemd. En nou is het zo, Miranda heeft een initiatief, een bewonersinitiatief aangevraagd. En nou, dat was goedgekeurd. En dus op 2 juni om 1 uur in de middag gaat er een rondleiding plaatsvinden. En zal ook het verhaal verteld gaan worden met betrekking tot die oorlogszolders. Alleen, het is maar een hele beperkte, zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Want ook mensen uit de wijk zijn uitgenodigd. Mensen uit de wijk zijn uitgenodigd. Dus het is eigenlijk meer van, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, en dan moet u zich echt eventjes aanmelden, even registreren, kantoor, @lwg.nl of even Miranda zelf aanspreken. En dat is dus op 2 juni na de samenkomst om 1 uur. En dan gaan we daarachter gaan we hier een heerlijke lunch eerst aanbieden. En daarna zal het verhaal verteld gaan worden van de oorlogszolders. Allemaal in het teken van die Israëlweken. Wat zo belangrijk is dat we daar heel bewust bij stilstaan. En dan de dinsdag daarop, dat is 4 juni, zal er ook dan weer, omdat het dan de eerste dinsdag is van de maand, ook weer gebeden worden specifiek voor Israël. Amen. Bent u even op de hoogte van de komende weken wat gaan plaatsvinden? Want dan zijn we ook klaar met de waarden van de gemeente. Liefde, even snel even repeteren. De L staat voor Ach, geweldig. Levende woorden. We spreken woorden van leven. En dan de E was ook alweer... Integriteit. Ach, wat is dat belangrijk. Integriteit. He, integriteit is de hoeksteen van alle waarden. Zoals Jezus de hoeksteen is. Voor ons geloof. Het gezin. De hoeksteen is van de samenleving. Zo is integriteit een hoeksteen van alle waarden. En de E staat voor... Empathie. Want vandaag krijgen we ook een E, maar dat is een andere E. En dan de D stond voor... Nee, eerst de F natuurlijk. Ik moet even goed spellen. De F staat voor... Family, family. Wij willen echt een familie zijn. We zijn een familie, we zijn broers en zussen van elkaar. In de Heer. En dan inderdaad de D van dienstbaarheid. En als laatste de E staat voor eenheid. Eenheid. En daar gaan wij het vandaag ook over hebben. Maar dat staat allemaal vastgekoppeld aan die liefde. Want al zou ik de talen spreken van al die mensen. En zelfs de taal van engelen. Maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. Al zou ik de gaaf van de profetie hebben. En alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou kunnen verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. En zo is het, liefde mensen, dat liefde, daar hangen al die waarden aan. En vandaag is het het Pinksterfeest en herdenken we en vieren we en verlangen we ernaar die uitstorting van de Heilige Geest. En waar kunnen we dat vinden? In Handelingen, hoofdstuk 2. De uitstorting van de Heilige Geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, u kunt meelezen. Esteban, je mag hem opstarten. Uitstorting van de Heilige Geest, en dan kunnen jullie meezingen. Ja, inderdaad. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen in verdeeldheid bij elkaar. Sorry, het was even verkeerd. Waren zij allen eensgezind, er was geen verdeeldheid, er was geen oneenigheid, bijeen, ook één. En plotseling, oh wat hou ik van het woord plotseling. God doet dingen plotseling. Oh, soms als je het helemaal niet verwacht. Ineens is hij haar. Oh, plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde het hele huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. En wat deden die tongen? Die verdeelden zich. Die verdeelden zich en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En wat deden ze? Ze begonnen te spreken in andere talen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En nu woonden er Joden in Jeruzalem. Godvrezende mannen. En die kwamen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dit geluid klonk. Het was dus hoorbaar. Kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die er spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? Een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Dan krijgen we een heel rijtje met allerlei landen. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? En anderen die zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Met andere woorden, wat je ook doet, wie je ook bent, zullen altijd mensen zijn die kritiek op je hebben. Die zeggen, je doet het fout, je doet het verkeerd. Oh, maar wat is dan een bevrijding om te zeggen, Heer, maar dank u wel dat ik in uw wil mag wandelen. En wat mensen ook van mij zouden zeggen, ik weet wie ik ben in Christus Jezus. Och, wat een bevrijding is dat. En weet u, lieve mensen, er is één constante factor in leven. Eén constante factor. En weet u wat dat is, die constante factor? Verandering. Verandering. Waar je ook gaat, waar je ook staat, waar je ook woont. Eén ding, daar heb je altijd mee te maken en dat is verandering. Verandering. En wat was er een hoop veranderd voor deze discipelen? Ze zaten bang, angstig bij elkaar in zo'n bovenkamer. Jezus was verdwenen. Jezus was weg. Jezus was opgegaan. Hemelvaart, we hebben het gevierd met elkaar. Er was zoveel veranderd. Zoveel veranderd. Ze moesten als het ware hun balans weer hervinden. En lieve mensen, we kennen dat allemaal, want die verandering is een constant iets waar we allemaal mee te maken hebben. En elke keer weer opnieuw moeten we als het ware onszelf weer herpakken. Moeten we de balans weer zien te vinden in God. En ook zij moesten zich herpakken en hergroeperen. En dat was een dreiging dat de samenhang en de saamhorigheid, dat ze dat kwijt zouden raken. Want Jezus was die verbindende factor geweest. Ineens was Jezus verdwenen. Jezus was weggegaan. Maar Jezus had hen op een hele goede manier geïnstrueerd. Door ruim 3 jaar met hem opgetrokken te zijn, wisten ze eigenlijk ook wat het was om gehoorzaam te zijn. Om datgene te doen wat Jezus van hen vroeg. En wat had Jezus van hen gevraagd? Ga naar Jeruzalem. En wacht. Wacht tot de Heilige Geest gaat komen. Want ik ga je een andere sturen, een andere trooster, die heel erg veel op mij lijkt. Maar blijf en zoek elkaar op en onthoud en blijf die focus behouden. En zo staat het dus ook in het woord. Ze bleven eendrachtig bij elkaar. Eendrachtig. Ook al waren er hele grote schommelingen, dat had totaal fout kunnen gaan. De vijand had binnen kunnen komen. En had verdeeldheid kunnen zaaien. En wie weet, waren er momenten van verdeeldheid? Maar dan zou ik gaan zeggen, nee, wij blijven één met elkaar. Want Jezus heeft ons opgedragen om bij elkaar te blijven, te wachten op de Heilige Geest. En ze bleven eensgezind, eendrachtig met elkaar bidden. Samen met een paar vrouwen. Ook Jezus, moeder Maria en Jezus' broers waren daar. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze dus ook opnieuw allen eensgezind bijeen. Ze waren dus één in focus. En eenheid betekent gewoon de afwezigheid van verdeeldheid. Er was één missie, er was één visie. Ze waren als het ware eendrachtig zwanger van het nieuwe leven. Van de komst van de Heilige Geest. Als je aan een rabbi zou vragen, wat is de meest belangrijke belijdenis in de Bijbel? Wat zou die rabbi dan antwoorden? Wat is de meest belangrijke belijdenis in de Bijbel? Hoor Israël. De Heer is onze God. De Heer is één. Dat is de meest belangrijke belijdenis wat er in de Bijbel staat. Zelfs Jezus antwoordde in Marcus 12. De belangrijkste wet is, luister Israël, de Heer is één. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is één zijn zo belangrijk? Stel je voor dat Jezus, dat God zelf, niet één zou zijn. Stel je voor dat God uit elkaar zou vallen van alle ellende en al het verdriet. Stel je voor dat hij niet één zou zijn. Dat hij van ellende uit elkaar zou vallen. Dat hij dus niet meer één zou zijn. God is volledig geïntegreerd met zichzelf. Zijn hele handel, zijn wandel, zijn spreken, hij is betrouwbaar. Hij is integer. Hij zou niet betrouwbaar zijn als hij niet één zou zijn. Als hij niet één zou zijn, kun je niet echt op hem bouwen, want dat betekent dat hij dus verdeeld is. En wij mensen weten soms uit ervaring wat het is om niet altijd één te zijn met jezelf. In jezelf kan er een verdeeldheid zijn. Aan de buitenkant ziet het er prachtig uit. Je kan je prachtig mooi kleden. Je haar netjes mooi opmaken. Tegenwoordig maakt het niet meer uit of je man of vrouw bent. Aan de buitenkant kan het prachtig mooi eruit zien. Maar van binnen kan het één grote chaos en wanorde zijn. Een oneenigheid. Een verdeeldheid. En deze mensen, die hebben dus een probleem dat zij dus niet één zijn met zichzelf. En er zijn zelfs mensen met gespleten persoonlijkheden. Er is zoveel gebeurd, ze hebben zoveel meegemaakt dat er iets in hun binnenste is gebeurd En de eenheid is daar niet meer. Ze zijn niet één met zichzelf. En dat is precies de strategie van de vijand. Een van de meest succesvolle strategieën van de vijand, van Satan, van de demonen, is om verdeeldheid te zaaien in harten van mensen. In huwelijken, bij de kinderen, op je werk, waar je woont, waar je werkt. Om daar verdeeldheid te zaaien in een gemeente. Oh, wat is het geweldig om in een gemeente verdeeldheid te zaaien. Zodat er allerlei kampen ontstaan. Want de vijand zegt, alles moet kapot. Alles wat God heeft gemaakt, moet kapot. Alles zoals God het heeft bedoeld, moet kapot. Moet aangevallen worden. Want op het moment dat het kapot is, op het moment dat het uit elkaar is gevallen, dan is het kapot. En is er niet meer de eenheid. Want eenheid is zo belangrijk. Want Satan wil dus alles kapot maken. Hij wil jouw huwelijk kapot maken. En hoe doet hij dat? Door verdeeldheid te zaaien in je huwelijk. Ook in jou alleen gaan. Hij wil verdeeldheid in jouw hart zaaien. Hij wil allerlei omstandigheden, trauma's die er zijn gebeurd, mensen die over jouw grens heen zijn gedenderd. Hij wil in jouw hart verdeeldheid brengen. Waardoor zelfs jouw ziel in stukken uiteen zou kunnen vallen. Zoals men dan dat ook noemt, de gespleten persoonlijkheid, schizofreen. En de Bijbel noemt dat stukjes gebroken hart. En het gevolg is, je bent niet meer één met jezelf. Je kunt niet volledig jezelf zijn als je niet één bent met jezelf. Waarin je handel en je wandel en je gespreken niet hebt geïntegreerd met wie je werkelijk bent. Want op het moment dat je dus niet één bent met jezelf, dan is het voor de omgeving heel erg moeilijk om met jou om te gaan. Want zeker op het moment dat er sprake is van stukjes gebroken hart. Delen van jouw hart die zijn afgespleten, gespletige persoonlijkheid. Met wie heb ik dan te maken? Met wie heb ik dan te maken? Met welke persoonlijkheid? Sommige mensen die met dit soort mensen om moeten gaan, die weten niet van tevoren wie ze strakjes thuis zullen aantreffen. Wie tref ik strakjes aan? Vanuit welke persoonlijkheid wordt strakjes gereageerd? Want er is een hoop personen en van alles kan er dus gebeuren. En dan zijn van die stukjes hart wat dan afbreekt. Waardoor op een gegeven moment dus daar die verdeeldheid is in het hart. En de Heere zegt de Bijbel in Psalm 34. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. En hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hem de Heere. Dat is zijn belijdenis. Want hij weet wat jou is overkomen. Hij weet wat jij hebt doorgemaakt. En hij wil zo graag die eenheid terugbrengen in jouw leven. Waardoor je weer één en diezelfde persoon bent. Omdat alle delen zijn geïntegreerd in wie je behoort te zijn in God. En hij kan dan met zijn vuur komen. Met zijn vuur in jouw leven. Laat het vuur weer komen. Laat het vuur weer branden. Dat ook zelfs in die hoedanigheid je merkt dat het vuur samensmelt. Het vuur van God in jouw leven. Dat genezing, herstel plaatsvindt in jouw leven. Waardoor jij jezelf weer kan vinden. Overeenkomstig de persoon zoals God jou heeft gemaakt en jou heeft bedoeld. Want God, want de vijand wil niet dat jij één wordt met jezelf. Hij wil niet dat jij ten volle gaat ontdekken wie jij bent in God. Hij wil altijd maar verdeeldheid zaaien in jouw leven. Dat je altijd maar twijfelt en altijd maar moet presteren om die ander naar het zin te maken. Hij wil die verdeeldheid zaaien in je leven. En helaas, helaas, hij is heel erg succesvol bij heel veel mensen. En weet u, want kijk, mensen zullen je alleen willen volgen en willen luisteren naar je en iets aan willen nemen van je en zich ook kwetsbaar bij je willen opstellen op het moment dat jij integer bent. En integer kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je werkelijk echt in die eenheid met jezelf bent. En daarom gaan wij ook als gemeente voor gezonde mannen, gezonde vrouwen. Dat we onomkoopbaar zijn. We zijn niet te manipuleren. We zijn niet bang voor intimidatie. We buigen niet voor de zonde. Want wij weten, we zijn in de Heer. Dus eenheid betekent één zijn met jezelf. En als we het even wat breder trekken. Waarin ik net ook al aangaf dat verdeeldheid is de afwezigheid van eenheid. En Satan heeft dus van die strategieën om dus verdeeldheid te brengen. Een andere geweldige strategie is misleiding en verleiding. En een andere strategie is om gewoon chaos te creëren. Chaos. Overal waar chaos is, voelt de vijand zich op zijn gemak. Want juist als Gods geest komt, dan is daar orde. Als God komt, is daar orde. Als Satan bezig is, dan is daar wanorde. Dan is daar chaos. Dus op het moment, in jouw omgeving, daar waar jij woont, leeft, werkt, in je familie, daar, overal waar chaos is, weet je dat de vijand bezig is om verdeeldheid te zaaien, misleiding. Dat is gewoon een strategie van de vijand, wat blijkbaar gewoon enorm goed werkt. En ik wil eventjes met elkaar opnoemen, hoe gaat het nou? Hoe gaat het nou in zijn werk? Hoe begint zoiets nou? Hoe gaan wij nou eigenlijk van die heerlijke eenheid toch naar een enorme verdeeldheid? En het begint met een verschil in mening. Gewoon heel simpel, heel basic, een verschil in mening. Een verschil in waarde. Een verschil in interpretatie of belangen tussen partijen. Je kunt het gewoon niet meer eens worden. Waarom? Je bent eigenlijk bezig meer met het zoeken van de verschillen dan het zoeken van het hart. De vijand die probeert dat wij gaan muggenziften en ons gaan concentreren op datgene wat juist het verschil is. Terwijl Gods geest zegt, ja maar zoek nou niet het verschil, zoek nou niet het argument, maar zoek elkaars hart. Zoek niet de discussie. Zoek niet de confrontatie voortdurend, maar zoek het hart, zoek de dialoog. En dan is het ook belangrijk om to pick your battle. Ga niet elke strijd aan die er is. Ga niet elke confrontatie aan, want je wordt er zo moe van. Ook in de gezinnen, met de kinderen, ga niet elke strijd aan. Pick your battle. Stop met alle meningsverschillen. Want daar, dat is als het ware de ontkieming van de verdeeldheid in de relaties. Leg niet op elke slak zout. Want op het moment dat dat begint door te komen, elke keer maar weer het verschil in mening te hebben, wat word je daar moe van? Om elke keer weer die discussie te hebben. Verschil van mening. Daar word je zo moe van. Kent u dat gevoel? Elke keer maar weer opnieuw die meningen. Je wordt helemaal, ook op je werk kan je zo discussiëren. Denk van, oh man, het bouwt totaal niet op. Het breekt alleen maar af. Dat is precies wat de vijand wil. Zie dit echt als een strategie van de vijand. Het benadrukken van de verschillen. En dat als een discussiepunt naar voren wordt geschoven. En dan ontstaat op een gegeven moment gewoon ook communicatiestoornissen. Communicatieproblemen. Oneenigheid gaat eigenlijk altijd vaak gepaard met miscommunicatie of gebrekkige communicatie. Waar partijen elkaar niet goed begrijpen of verkeerd interpreteren. Wat is het vervelend om verkeerd begrepen te worden? Maar dat heb je gezegd. Nee, dat bedoelde ik niet zo. Ja, maar dat heb je toch gezegd? Ja, ik weet ook niet precies wat ik heb gezegd, maar dat bedoelde ik niet. Dat was niet mijn intentie. Ja, maar toch heb ik het zo gehoord. En toch is het zo. Ja, maar en dan word je zo moe, want je wordt dan verkeerd begrepen. En op het moment dat we volwassen met elkaar zijn en de waarden centraal stellen en het hart, dan zoek je niet de discussie. En dan gaat het niet om jou gelijk, maar dan ga je dus met empathie ook proberen van ja, maar wat heb je dan geprobeerd te zeggen? Want ik wil jou graag begrijpen. Dus dan zoek je het hart. Ik wil je hart horen. Ik wil je begrijpen. Want op het moment dat ik je beter begrijp, dan kan ik je ook beter leren kennen. Want als ik je niet begrijp, ken ik je eigenlijk ook niet goed. Dus ik wil je graag leren kennen. En laten we ook alsjeblieft ophouden met alleen vooroordelen. Daar zijn we soms ook zo goed in om al, we horen iets en gelijk hebben wij een vooroordeel klaar. Oh joh, nou dan zal dat en dat wel zijn. Een vooringenomenheid. Oh joh, ja, heeft hij dat nou alweer niet gedaan? Ach, het is ook altijd dezelfde. Die luisteren ook nooit, hè? Om dan uiteindelijk achter te komen dat ze er helemaal niks aan konden doen. En bij wie ligt het dan? Bij mij, want ik heb dan vooringenomenheid. Ik heb een vooronderstelling. Ik heb een vooroordeel. En dat is zaad van de vijand. Dat is zaad van de vijand. Dat is het ware het onkruid wat groeit tussen de eenheid. En wij zijn er ook om onkruid gewoon te wieden, eruit te halen. En wat een emotionele impact heeft dat dan? Op het moment dat je niet wordt begrepen en je wordt niet gehoord. En mensen, oh wat vervelend allemaal. En je voelt het allemaal gewoon, je wordt gefrustreerd. Gefrustreerd. Ik voel me frus. Ik voel me geïrriteerd. Voel je me al komen? Ik word geïrriteerd. Ik word gefrustreerd. Woede, teleurstelling. En dat heeft allemaal te maken met die emotionele impact die dat teweeg brengt. Als we niet in eenheid met elkaar optrekken. Maar juist het zaad van verdeeldheid laten groeien in ons persoonlijk leven, in de huwelijken, overal waar wij zijn. Want het raakt je ziel. Het raakt je persoonlijkheid. Je persoonlijkheid, oh, je wordt gekrenkt. Het maakt je verdrietig. Het doet zeer. Je voelt je gekwetst. En vervolgens kom je op zo'n volgende niveau waarin je zegt, oké. Daar is gewoon een verstoring van de normale reactie. Interactie moet ik zeggen. Daar komen echte conflicten. Dat leidt tot spanningen. Het leidt tot echt verminderde samenwerking. Ik wil niet meer samenwerken met die persoon. Wil ik gewoon niet. Het lukt gewoon niet. Ik voel me onveilig. Ik voel me aangevallen. In een gezin, een vader en een moeder. Bonje, grote bonje. Zitten ze met de kinderen aan tafel te eten. En de kinderen die zwijgen, die eten gewoon een bordje maar leeg. Want de sfeer is om te snijden. De kinderen die balen ervan als een stekker. En mama en papa die willen niet meer met elkaar praten. Want er is verdeeldheid in het kamp. Er zijn communicatieproblemen. En dan vraagt de moeder aan de dochter. Lieve schat, zou jij even aan je vader willen vragen of hij het zout aan jou wil geven. Papa, wilt u mij het zout even geven? Ja hoor. Papa geeft het zout aan de dochter. En de moeder zegt, dankjewel lieve schat. Ach, verstoring van de normale interactie. En vervolgens krijg je de verdediging, die terugtrekkende houding. Je kruipt in je eigen vesting, achter dikke muren, je sluit de poort van je hart, je stelt je absoluut niet meer kwetsbaar open, want dat doe ik absoluut niet meer. Ik ga niet meer mijn hart openen voor die puntje, 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 puntje. Het escaleert, dat is de volgende, gewoon escalatie. Cocktail van toxische voorvallen, boom! Langdurige vijandigheden. Ik kan dit niet meer. Het wordt me allemaal te veel. Ik heb al zoveel geprobeerd. En elke keer weer opnieuw word ik afgewezen. Ik kap ermee, ik stop ermee. Escalatie. Wat daarnaast ook dan een enorme laatste negatieve impact heeft op derden. Want al die conflicten hebben indirect ook gevolgen voor alle andere mensen. Die niet direct bij de oneenigheid betrokken zijn. Dat kunnen teamleden zijn, in de gemeente, vrienden, familie. En al die afbraak van vertrouwen en toename van wantrouwen, waarin normaal praten niet meer lukt, maar je wordt voortdurend verkeerd begrepen, het lijkt wel ons allemaal omdoen. Isolatie, escalatie, polarisatie, fragmentatie, noem het allemaal maar op. En Jezus hing aan het kruis. En hij riep, Heer, Vader, Vader, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En dit is het woord, lieve mensen, wat uiteindelijk het gevolg is in het hart van iemand die door al deze fases heen is gegaan. Want, ik heb daar een plaatje van, Oneenigheid brengt verdeeldheid. Ja, hè? Oneenigheid brengt verdeeldheid. Klopt, hè? En die verdeeldheid die er dan heerst, brengt verwijdering. En die verwijdering brengt vervreemding. Je vervreemdt van elkaar. En die vervreemding brengt verlatenheid. En Jezus wist als geen ander wat het was om verlaten te zijn. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus begrijpt jouw strijd. Jezus begrijpt jouw pijn. Jezus begrijpt dat jij je niet begrepen voelt. Hij begrijpt jouw verlatenheid. En aan de buitenkant kan het allemaal gezellig en heerlijk en fijn zijn, maar diep van binnen kan daar dat zaad zijn van verlatenheid waarin je zegt, oh Heer, ik voel me zo rot. Ik voel me zo waardeloos. En daar is Jezus ook juist voor gekomen, want hij moest dit ook ondergaan. Zodat hij zich kon identificeren ook met jou. En hij houdt zo vreselijk veel van jou, want dat was zijn motivatie om te sterven, ook aan het kruis, om te laten zien, jongen, ik wil die brug slaan met jou. En oh, jongens, wat hebben we dus... Dus we hebben ook iets nodig. Want dan is daar genezing en is herstel. Maar blijkbaar zei Jezus, ik heb iets extra's. Ik heb iets meer voor jou. Iets wat jij nodig hebt om stand te kunnen houden. Daar waar jij woont, werkt en leeft. Ik wil jou iemand geven die permanent voortdurend bij jou is en die jou kracht geeft. Maar daar moet je wel op wachten. Daar moet je wel naar verlangen. En wat was zichtbaar op de hoofden van die discipelen op die eerste Pinksterdag? Fire! Vuur! Vuur! Want al die discipelen die zaten daar, ook met het trauma. Want Jezus was weg. Niks was meer hetzelfde. En oh, wat is dat herkenbaar, dat soms niks meer hetzelfde is. Er zijn dingen gebeurd en die zijn onherstelbaar. Die oude tijd komt nooit meer terug. En wat een pijn en wat een verdriet. En ook voor de discipelen was dat zo verschrikkelijk moeilijk. Maar zij stonden aan de vooravond van een nieuw tijdperk die aan zou breken. En dat was dat zij nu zelf de verantwoordelijkheid hadden om te gaan staan. En dan te gaan wandelen in geloof onder de kracht van de Heilige Geest. Maar die moesten ze wel ontvangen. En op het moment dat wij het allemaal doen uit eigen kracht, dan lukt het niet. En dan struikelen we elke keer. En daarom zegt God ook, daarom hebben we dat Pinksterfeest. Want met het Pinksterfeest word je gedoopt, ondergedompeld in de Heilige Geest. Dit is wat wij nodig hebben. Juist ook in deze generatie. Want op het Pinksterfeest kwam de Heilige Geest. Wat heeft vuur nodig om te branden? Wat heeft God, wat heeft vuur nodig? Gewoon eventjes de basiselementen van wat heeft vuur nodig? Ik heb het hier al staan. Dat heet dan de vuurdriehoek. En dat heet, wat heeft het dus nodig? Vuur om te kunnen branden. Brandstof. Zuurstof en warmte. Ja? Dat is zo. Met andere woorden, op die Pinksterdag was er iets zichtbaar en dat was dus goddelijk vuur. Want ze hadden niet een permanentje daarna. Dat was een goddelijk vuur dat brandde. En wat was daar ook op een gegeven moment? Dat was een. Je hoorde wat. Je hoorde, wat hoorde je nog meer? Shhh. Wind. Oké. Met andere woorden. Daar was brandstof nodig. Daar was zuurstof nodig. En daar was warmte nodig. Oké. Laten we met die brandstof beginnen. Vuur heeft brandstof nodig. Wat is nou brandstof? Jij. Jij bent de brandstof. Jij bent die brandstof. Zonder de discipelen zou er geen vuur zijn geweest. Want er was brandstof nodig. Wat zegt de Romeinen, hoofdstuk 12? Eerste vers van Romeinen 12. God is liefdevol en goed. Daarom moedig jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf aan God. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Want het is goed om God op die manier te dienen. Met andere woorden, jijzelf, wij zijn die brandstof. Jouw overgave. Jouw honger naar Hem. Die te volkomen overgave. Zeg, Heer, ik wil uw wil doen. Ik wil niets liever dan uw wil te doen. Uw plan uitvoeren. Daar waar ik voor gemaakt heb. Heer, ik wil in uw wil wandelen. Dat is wat nodig is. Die volledige overgave. Waarin je eigen wil ontroont. En Gods wil kroont. Dat is wat gebeurt. Als jij zelf brandstof wil zijn. Want als die discipelen niet in die eenheid bij elkaar waren geweest. En hongerig waren. Ook al waren ze bang. Ook al waren ze helemaal de kluts kwijt. En moesten zich helemaal weer als het ware kalibreren. Ze moesten helemaal weer zichzelf herpakken. Maar ze hadden een honger. Ze hadden een verlangen. En ze deden wat God van hen had gevraagd om gehoorzaam bij elkaar te blijven. Dat was hun houding. Zeg, hier zijn we. Dat was de brandstof. En vervolgens heb je zuurstof nodig. En dan kwam de wind van de Heilige Geest. De wind van de Heilige Geest. Als een symbool ook van die zuurstof. Want wind, dat brengt die zuurstof. Want hoe harder de wind waait, hoe harder het vuur zal branden. Waarom? Er is een toename van die zuurstof. Want zonder zuurstof kan een fikkie niet branden. En ik heb me laten vertellen, hoeveel zuurstof zit er nu momenteel in de lucht? Hoeveel procent? 21%. 21%. Op het moment dat die 21% zakt naar 16%, dooft het vuur. Op het moment dat er dus onvoldoende zuurstof in de lucht zit, dooft het vuur. Op het moment dat de 21% zakt naar de 10%, en wij zouden zich in zo'n ruimte bevinden van 10%, zonder voorsymptomen, treedt bewusteloosheid op. Bam. Wij hebben zuurstof nodig. Wij hebben God nodig. Want op het moment dat God minder wordt in ons leven, dooft het vuur. Wij zelf bepalen hoeveel van God wij willen in ons leven. En hoe meer wij God laten toelaten in ons leven, hoe meer als waar, hoe meer zuurstof daar is, hoe makkelijker ook de brand wordt aangevuurd of aangewakkerd. En dan komt het volgende. Dat is die warmte. Warmte. Er moet voldoende warmte zijn om de brandstof tot een ontstekingstemperatuur te brengen. En ook daar te houden. Je hebt een ontstekingstemperatuur nodig. Dus dan heb je jezelf als brandstof. Je hebt God als die zuurstof die nodig is. Maar als daar die kilte is, als daar die kou is, zal daar niets ontbranden in jouw leven en is er geen passie voor Jezus. Dan is er geen passie voor Jezus. En daar is juist dus de Heilige Geest voor gekomen. Want wat gebeurde op de Pinksterdag? Ze waren bij elkaar, allemaal, hongerig. O Heer! God die kwam met zijn wind, zuurstof. En wie kwam er toen? Plotseling. Wie kwam er? De persoon van de Heilige Geest. En die bracht die ontsteking daar. Er was ineens een explosie van kracht, van dynamis, van zijn aanwezigheid. En dan brandde iets in hun binnenste. Dat was een transformerende kracht in hun binnenste. Ze waren niet meer dezelfde. Want ze zaten eerst als bange vogeltjes bij elkaar. Maar toen daar die ontsteking was, had plaatsgevonden. De temperatuur was gestegen. Zuurstof, brandstof, warmte, die hitte. Wow, en Petrus stond op. Al die discipelen stonden op. En er was iets veranderd in hun leven. Het vuur brandde. Ze stonden in vuur en vlam voor Jezus. En dat merkten ze en dat proefden ze. Er gebeurde iets bovennatuurlijks daar in die stad. Dat ze zelfs dachten dat ze dronken waren. Oh, maar dat was vuur. Dat was een vuur ontbrand. En lieve mensen, er zijn drie dingen die kunnen gebeuren. Drie. En ik hoop dat velen van jullie allemaal al helemaal in vuur en vlam staan voor Jezus. Niet iedereen dus. Staan wij in vuur en vlam voor Jezus? Dat je gedoopt bent in de Heilige Geest. En dat je die tongentaal hebt ontvangen. Want die tongentaal die heb je nodig. Die tongentaal heb je nodig. Je gebedstaal heb je nodig. Want soms weet je niet wat je moet bidden. Dan weet je het niet. Maar dan ga je bidden. In die taal die je van God hebt ontvangen. Die hij je zo graag wil geven. Maar daar is vuur voor nodig. Er is vuur voor nodig. Want anders gebeurt er niets. Hoshalalabahindi. Kita adoshata. Ik kan een bakkoet doet in die Miki in die. Hoshakatalamo ontita kaanamo. Olalaba. Hisakotota dan bashiki tokolaba handa. Dit is wat hij je wil geven. Hij wil vuur in jouw leven ontbranden. En stop niet bij één tongentaal. Want het is mogelijk om meerdere talen te ontvangen. Dat is meer. Ik spreek uit ervaring. Ik spreek uit ervaring. Dat je meerdere talen kan ontvangen. Dat je gedoopt bent in de Heilige Geest. Washak, oeh. Dat is een vuur dat brandt. Dat vuur dat brandt. En er zijn anderen. Hun leven staat op een waakvlammetje. U kent die gijzers wel. Die boven zo'n aanrecht hangen. En dan zie je zo'n klein gaatje. Daarachter brandt zo'n vlammetje. Op het moment dat ik de koude kraan aandoe, er gebeurt helemaal niets. Jouw leven kan op zo'n waakvlammetje staan. Wanneer, op welk moment, gaat die gijzer brullen? Wanneer? Er moet een vraag zijn naar hitte, warmte, warm water. Op het moment dat we alleen maar met de koude kraan bezig zijn, gebeurt er geen fluit in je leven. Dan is daar een heerlijk waakvlammetje. Jezus woont in je. De Heilige Geest is lief en aardig en met je en enzovoort enzovoort. Maar jouw leven staat op een laag pitje. Het vuur is er niet. De passie is er niet. Alles gaat zijn gangetje. Op het moment dat dat jouw belijdenis is. Oh, gaat met je oh, zijn gangetje. Fout! Want met God. Oh, als God de regie heeft in je leven. Dan gebeurt er van alles. Inderdaad, dan komt de tegenstand. Dan gaat er. Oh jongens, van alles gebeurt er. Want de vijand wil niet dat jij in vuur en vlam staat. Hij wil dat jij bang en zielig achterover blijft zitten op die bank. En naar Netflix blijft kijken. En al die romannetjes blijft lezen. En al die onzinverhalen probeert te lezen. Hij wil niet dat jij op gaat staan. Hij wil niet dat jij vroeg je bed uitgaat en hem aanroept voordat de dag begint. Voor je kinderen en je kleinkinderen. Hij wil niet dat je dat doet. Hij wil niet dat je in vuur en vlam staat. Dat wil hij niet. Hij wil dat je gezapig bent. Zo'n waakvlammetje. Dan vindt hij dat prima. Want dan ga je gewoon lekker naar de kerk. En je doet lekker af en toe je handen in de lucht. En is allemaal wel leuk en allemaal aardig. En je gaat heus wel naar de hemel. Maar hij vindt jou, ach joh, prima. Lekker doorgaan zo. Want je bent geen gevaar. Totdat je gaat staan en gaat zeggen, Heer, oh, hier ben ik, hier is brandstof, Heer, steek een fikkie in mij, ik wil niet gaan doorgaan zoals het nu gaat, ik wil niet dat het zijn gangje gaat, nee, vuur. Vuur! Vuur! Vuur!
uitgeblust? Wie is er opgebrand? Wie is er op zo'n waakvlammetje? Laten we de knop omzetten vandaag. Laten we het letterlijk zetten op 40 graden. Oh, lekker heet, lekker zweterig, maar maakt niet uit. Als dat vuur van God maar brandt. Daar is wat wij willen. Dat is waar wij voor gaan. In Jezus' naam. Het is Pinksteren vandaag. Halleluja! Halleluja! Jezus is hier! Halleluja! Laten we moeite nemen om hem groot te maken. Laten we gaan staan met elkaar en hem groot maken. Halleluja! Laat dat vuur branden! Laat dat vuur branden! Laat dat vuur branden! Zeg jij, Heer, ik wil branden voor u! Oh Heer! Heer, ik neem niet genoegen met waar ik nu ben. Nee, 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 nee! Er is zoveel meer in God. Er is zoveel meer in God. Ik breek met een gezapig leventje. Ik breek met al die avonden voor de televisie. Ik breek met al die avonden helemaal met niks doen. Alleen maar vlieren en fluiten. Nee, Heer, ik wil een verandering brengen. Ik wil gaan wandelen in een roeping die God voor mij heeft. Ik wil aan het eind van mijn leven kunnen zeggen, ja, ik heb de goede strijd. De goede strijd gestreden. Dat is waar ik voor ga. Halleluja! En daarom hebben wij Pinksteren nodig. Daarom hebben we die uitstorting van de Heilige Geest nodig. Vuur! 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 En we gaan dat lied zingen met elkaar. Set it fire! Oh, als het maar brandt! Als het maar brandt! En ik wil je vragen, als het jou werkelijk ernstig is. Als je zegt, ja, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil voor mijn kinderen. Dit is wat ik wil voor mijn huwelijk. Ik wil dat de vonken er weer afspringen in mijn persoonlijk leven, mijn geestelijk leven. Ook mijn huwelijksleven. Oh, als jouw huwelijksleven boring is. Als jouw seksleven boring is. Oh, weet je wat je er nodig hebt? De Heilige Geest. De Heilige Geest in jouw bed. Ja, serieus. Ik meen dat serieus. De Heilige Geest heb je nodig in bed, samen. Oh, dat het vuurwerk is. Passie, hartstocht. Dat is onze God. Hij is een God van hartstocht. Hij heeft dat bedacht. Wel binnen de grenzen van het huwelijk, verbond. Dit is wat Hij wil voor jou. Hij ziet jou zo zitten. Oh, en Hij wil jou die taal geven, die nieuwe taal. Ik weet, misschien heb je al zo lang op gewacht. Oh, maar wees brandhout. Wees, oh, die brandstof. Ja, het komt uit mijn tenen, want ik wil zo graag zien dat jouw leven werkelijk wordt aangeraakt door de liefde van de Heer Jezus Christus. Want dat heb je nodig om stand te houden, om te breken met alles wat... Je hebt de inwoning van de Heilige Geest nodig, die vervulling van de Heilige Geest heb je nodig. Dat is onze God. Hij houdt van je. Hij houdt zielsveel van je. Hij ziet jou zitten. Hij is met jou. Hij is voor jou. Halleluja. 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 We gaan dat lied zingen. En als je werkelijk zegt, ja, dit is voor mij. Ik ga het vandaag pakken. Geen demon in de hemel. Geen demon in mijn voorgeslacht. Niets gaat mij vandaag tegenhouden. Ik breek met mijn voorgeslacht. Met de vloeken uit het voorgeslacht. Ik breek ermee. Het is klaar. Ik zet een streep. Ik en mijn nageslacht. Wij zullen de Heer dienen. Ja.